Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Jelle Maasbach.
Welkom, je luistert naar de AEX-factor met daarin alles dat je moet weten voor je gaat beleggen. Mijn gasten praten hier elke week bij over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En die gasten, dat zijn niemand minder dan Jos Versteeg van Insinger Gillissen en Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Heren, welkom.
Goedemiddag.
Dank je.
Met jullie wil ik het heel graag hebben over auto-aandelen, want Tesla die overtreft alle verwachtingen met een recordwinst. En dat in een tijd dat de sector er zelf wordt geremd door tekorten. Dus de vraag is, moet je nu wel of niet beleggen in autobedrijven? Nou, dat bespreken we zo meteen. Eerst een overzicht van de beursweek.
Het is waarschijnlijk makkelijker te zeggen waar we de pijn niet voelen, denk ik. Het is een beetje overal. Het is zowel de kosten van de grondstoffen die gigantisch gestegen zijn, maar het is ook de beschikbaarheid.
Netflix kreeg er in één klap bijna 4,5 miljoen abonnees bij. Twee keer zoveel als dezelfde periode vorig jaar. In Amerika met name, waar het allemaal begon, loopt het niet zo lekker. Daar kwamen maar 70.000 nieuwe klanten bij.
Well, if we knew they would be strong numbers for the third quarter, given Tesla's deliveries and the company beats on both the top and the bottom line.
Randstad. Jacques van den Broek, die zijn tweede termijn als bestuursvoorzitter nu in is, die gaat weg.
Ja, en op een gegeven moment is dat het moment waarop je denkt dat is een goed moment om het over te dragen, als je goede opvolger hebt.
Maar we beginnen met de tekorten. Toch wel het toverwoord van deze week. Want de grote bedrijven die afgelopen week de kwartaalcijfers bekendmaakten, die hadden het er alleen maar over. ASML, Akzo Nobel, Unilever en in het buitenland bedrijven als Intel, Danone en Procter & Gamble. Tekorten aan materialen, tekorten aan grondstoffen en tekorten aan chips. Ja, Jos, we zijn redelijk goed door die coronacrisis gekomen. Hebben we nu weer de volgende crisis te pakken, een tekortencrisis?
Nee, ik denk dat dat gewoon de nasleep is van de pandemie. Kijk, heel veel producten die zijn tegenwoordig heel ingewikkeld. Ik las een verhaal in de Wall Street Journal van een soort spa-sauna, zo'n lichtbad van die spuitdingen erin. En daar hadden ze iets van 3000 onderdelen in zitten. En die 3000 onderdelen komen over de hele wereld vandaan. Ja, en als dan de vrachtwagenchauffeurs er niet zijn, havens dicht zijn, de aantal fabrieken dicht zijn geweest, ja, dan is dat hele toevoer, die hele supply chain, die is in de war geraakt. En dat duurt nog wel een paar maanden voordat we daar overeen zijn. Maar het is een tijdelijk fenomeen, daar ben ik van overtuigd.
Tijdelijk fenomeen. Stan, moet je dit dan maar even voor lief nemen als belegger?
Ik ben het wel met Jos eens dat het een tijdelijk fenomeen is. Maar laten we ook wel, ik probeer toch even ook te kijken naar wat het potentiële risico ervan is. Dus natuurlijk als die disrupties langer doorgaan en dus die prijzen langer hoog blijven, ja, dat de inflatie ook wel eens wat langer hoger kan blijven dan dat we nu zeg maar als basisscenario vanuit gaan. En dat dat wel echt een serieus risico is, want dat zie je natuurlijk ook al in de rente terug. En we hebben al eerder deze maand daarop weer beursreacties gehad. Dus ik ben het ermee eens dat de kans dat we teruggaan gewoon naar normaal, dat die vrij groot is. Maar het risico als het niet gebeurt is best wel groot. En je ziet wel de berichten ook vanuit de CEO's is dat het toch allemaal net wat langer duurt dan dat wij hadden gehoopt of in ieder geval hadden verwacht. En je ziet ook dat sommige bedrijven gewoon aan het hamsteren zijn. Dus eigenlijk extra uit die markt gaan halen om er maar voor te zorgen dat ze genoeg in ieder geval op voorraad hebben.
Jij bent wel wat negatiever dus.
Laat ik het zo zeggen. Ik zie ook wel wat Jos zegt. Alleen ik vind het gevaar voor het niet uitkomen van onze verwachtingen is erg groot. Zeker met de beurskoersen die we daar nu bij zien.
Ja, hoe kijk je daarna, Jos?
Ik sluit me dan aan bij wat Lael Brainard zei. Mogelijk de opvolger van Jerome Powell. Een lid van het vetbestuur. En zij zei eigenlijk van ja, dit is tijdelijk. En waar ik me eigenlijk meer zorgen om maak is dat de inflatie op langere termijn onder de 2% komt. En ik denk dat die krachten die je al een hele tijd hebt op de wereld. Globalisering, technologie, vergrijzing. Dat die voorlopig nog wel doorzet. En dat is echt een disinflatoire trend die de inflatie drukt. Dus ik denk echt dat je na een tijdje van hoge inflatie geleidelijk weer teruggaat naar toch weer die lage inflatie wat we al jaren zien. En je moet niet vergeten dat de inflatie in Amerika de afgelopen 25 jaar al onder de 2% is.
Ja.
Dus ik ben daar minder bang voor dan Stan. Maar ja, het risico blijft wel, dat geef ik zeker mee.
Die kosten lopen op, zei je net al, Stan. Kunnen ze dan alles doorberekenen?
Nee, niet alles. Dat ligt er ook een beetje aan in welke sector dat je kijkt natuurlijk. Sommige sectoren hebben niet zulke grote marge. Is al lastig om door te gaan rekenen. Anderen hebben dat wel. Maar als ze door gaan rekenen, kunnen ze potentieel marktaandeel verliezen. Ik denk dat Unilever een goed voorbeeld was. Daar zullen we het straks nog wel even over hebben ongetwijfeld. Maar daar zie je inderdaad dat die prijzen wel omhoog gingen. Maar de volumes daardoor waarschijnlijk ook wat omlaag. Dus inderdaad dat je wel een stukje kan doorberekenen. Maar dat het potentieel meteen ten laste gaat van je marktaandeel. En dat is natuurlijk de grote vraag. Zeker als het door zou blijven stijgen. Waar gaat het heen? Maar toch inderdaad wat Jos zegt. Kijk, ik moet ook niet zo zijn dat ik ontzettend negatief ben. Ik zeg alleen dat de outlier, dat als het gebeurt, dat wel echt een serieus risico is. Ja. Maar ik ga er ook vanuit, vanwege die onderliggende trends inderdaad, dat je lange termijn toch weer richting dat gemiddelde gaat. Eigenlijk ook wat de Fed en de IMF en de OESO en alle partijen, al de grote partijen die er wat van echt van kunnen weten, ook zeggen op dit moment.
Nou, je zegt net, we gaan het zo meteen vast over Unilever hebben. Unilever verhoogde de prijzen, Axo ook. Niet alles kunnen ze doorberekenen, dus dat sluit aan op jouw verhaal. Luister even mee naar Thierry van Lanker, dat is de topman van Axo. Om het even heel concreet te maken, hij reageerde: wat gaat een pot verf dan nu kosten?
Ja, ik denk dat hangt een beetje vanaf natuurlijk van land per land. Maar ik denk dat je toch mag kijken naar ergens tussen de 5% en 10% voor die speciale markten. Dus ik zou zeggen, een pot verf wordt een fantastisch kerstgeschenk.
Ja, hij zei het grappend. Hij was verrassend eerlijk. Normaal is het heel moeilijk om een topman ertoe te bewegen. We hoorden helemaal dat fragmentje in het begin van deze uitzending. Dat hij zei, je kan beter afvragen waar het niet slecht gaat. Maar hoe lang houdt hij dat dan vol, Jos, zo'n topman?
Ja, nou kijk, daar heeft Stan toch wel een punt. Kijk, prijzen stijgen natuurlijk, maar prijzen dalen zelden. Hè? Dus je moet er wel rekening mee houden dat er wel de mogelijkheid is dat die prijzen ook zo hoog blijven. Het is niet zo makkelijk om die prijzen weer terug te brengen. Maar ik denk aan de andere kant dat er genoeg concurrentie is in de wereld, dus dat zal wel weer gebeuren. Het is voor Axo heeft redelijk sterke merken, vind ik, in die verven in Nederland. Wereldwijd ken ik het niet zo goed. Ik denk dat ook wel best goed is. Ja, je moet eigenlijk kijken naar bedrijven die een hele sterke merknaam hebben. Apple is daar natuurlijk het absolute voorbeeld van. Die kunnen hun prijzen verhogen. Je ziet, Unilever heeft het ook gedaan, maar die hadden wel een volumedaling van 1,5%. Dus ja, je moet...
Dat wel hele sterke merken hebben.
Ja, ja. Maar wat er ook aan ligt dan van... Kijk, je moet eigenlijk ook nog een merk hebben van iets waar je ook niet makkelijk iets anders kan kiezen. Kijk, als je een telefoon hebt en je hebt een Apple, dan ben je niet zo snel geneigd om over te stappen op Samsung. Een hele ander besturingssysteem en zo. En ja, met de gemiddelde producten van Unilever kun je ook nog wel eens een keer met een huismerk toe. Ja. Dus die sterke merken is absoluut waar, maar dat maakt ook uit hoe belangrijk je het product vindt.
Ja, want Stan, jij volgt Unilever goed. Kunnen zij de klap dan wat opvangen? Want ze willen zichzelf niet uit die supermarktschappen gaan prijzen. Toch?
Nee, tuurlijk niet. Kijk, en ze hebben het ook absoluut niet slecht gedaan. Inderdaad, wat Jos zei, volumes gingen met 1,5% omlaag, maar prijs ging met 4% omhoog, waardoor ze per saldo toch nog dus meer omzet hadden. En ook wel een iets hogere omzetgroei dan men had verwacht. Maar Unilever, ja, dan komt het eigenlijk neer op inderdaad het hebben van sterke merken. Want sterke merken die zitten in de hersenen van mensen, of in ieder geval in de emotie. En die verkopen gemiddeld gewoon wat beter tegen wat hogere marges. Dat betekent dus ook dat je met je prijs niet meteen één op één hoeft door te rekenen. Kijk, als jij inderdaad gewoon een huistuin- en keukenmerk verkoopt tegen absolute bodemprijzen. Alles wat aan grondstoffen omhoog gaat, moet je meteen één op één doorberekenen. Want anders maak je meteen verlies en je marge is al heel dun. En dat betekent dus dat ik denk dat dit soort partijen juist wat beter in staat zullen zijn om met die prijzen een beetje te spelen. En op lange termijn gewoon het marktaandeel te behouden of zelfs te vergroten. Daar komt nog bij dat ook een Unilever gewoon actief is in opkomende markten die per saldo sowieso nog ontzettend aan het groeien zijn. Dat is wat anders dan wat wij hier in West-Europa of in Noord-Amerika kennen. Dus er is sowieso nog wel genoeg ruimte voor verdere groei voor dit soort bedrijven.
Oké, dus dan kijk je naar die sterke merken. Dan hou je dit soort bedrijven vast. Over sterke merken gesproken, bedrijf dat jij dan heel goed volgt, Jos, ASML, wordt geraakt door het materiaaltekort. Maar jij maakte je niet echt zorgen om ASML. Ik zie dan wel eens op LinkedIn van die filmpjes voorbij komen. Oh, ja. Jij maakt ook filmpjes voor Itzinger Gillissen. Klopt, ondergewaardeerd, kijken. Daarin zeg jij van ja, ze worden wel geraakt, maar je maakt je nog niet echt zorgen om het bedrijf.
Nee, wat ik heel opmerkelijk vond in de conference call, helemaal tegen het eind van de conference call, dan zijn de vragen een beetje op en dan krijg je wat meer, vaak wat filosofische vragen. En toen vroeg Sandeep, een analist van JP Morgan, die zit er ook al heel lang, en die vroeg aan Peter Wenning van ja, als je nou kijkt naar de capaciteitsuitbreiding in de semiconductormarkt, ten opzichte van vorig jaar, is echt gigantisch geweest. Hè? De chipverkopen, die lagen in het tweede kwartaal iets van 25% hoger hoger dan een jaar later. En nu in het derde kwartaal, de eerste twee maanden, ligt het al op 30%. Dus natuurlijk prijs en volume. Maar er is fors geïnvesteerd. Echt fors. Hoe is het dan nog mogelijk dat er nog zoveel tekorten zijn? Nou, toen zei Peter Wedding, ja, ik weet het niet. En toen zei, ik heb met een belangrijke klant gesproken. Nou, en reken maar dat dat gasten zijn die echt wel weten waar ze het over hebben. En die zegt, wij weten het ook niet. Maar wat er waarschijnlijk achter zit, dus begon hij een beetje te filosoferen. Toen zei van, ja, kijk, het is gewoon een enorm sterke vraag. Dat gaat helemaal door het dak van de investeringen in cloud computing, high performance computing. Daar heb je heel veel semiconductoren voor nodig. Er gebeurt op het gebied van artificiële intelligentie heel erg veel. En als voorbeeld noemde hij ook bijvoorbeeld, ja, kijk naar een auto met een heel goed ADAS-systeem, een zelfrijdend systeem. Daar heb je tegenwoordig al, naar Tesla bijvoorbeeld, is een goed voorbeeld van. Nou, hoeveel sensoren daar allemaal niet in zitten. Dus hij zegt, niet alleen voor artificiële intelligentie is er heel veel vraag naar die grote machines, die EUV-machines, maar ook voor de gewone sensoren is het ons ontzettend meegevallen hoeveel vraag er is naar de oudere machines nog. En toen kwam het meest interessante. Toen zei hij van, ja, we hebben net een paar weken geleden Capital Markets Day gehad en daar verwachten we 11% groei over 2020, 2030. Mogelijk is dat veel hoger. Nou, dat vond ik wel opmerkelijk. Dat heb je verder heel weinig gehoord, maar dat was heel opmerkelijk. En je ziet ook nu geleidelijk aan wat andere analisten ook weer koersdoelen verhogen. Goldman Sachs staat geloof ik nu wel op 880 koersdoel.
Ja, jij gaat het aandeel niet laten vallen.
Nee.
Je hebt het
ik ook niet hoor. Als je
nee, ja, ook niet. Nee, want is het dan voor de beginnende beleggers dan die denkt van, nou, misschien moet ik even niet in dit soort bedrijven beleggen die kampen met die tekorten. Ik zoek wat stabielere op. Of moet je er gewoon in blijven zitten? Nou, je kan ook zeggen, ik ga even niet voor zo'n bedrijf. Een bedrijf als Unilever of een bedrijf als ASML. Of zeg je van, ja, het heeft geen zin om die nu even te laten. Want al die bedrijven die kampen met tekorten.
Ja, kijk, dit zijn wel twee hele verschillende bedrijven. Kijk, ASML, daar is geen evenknie voor wat mij betreft. En dat is er voor Unilever wel. Daar komt wel bij dat ASML qua waardering natuurlijk ontzettend hard opgelopen is. Dus dat ik me kan voorstellen in de timing dat je zegt. En zeker ook in het sentiment van de markt. Misschien, ja, als het omdraait, dan gaat dat er ook weer even hard vanaf. Winstnemingen. Maar fundamenteel, en dat sluit me aan bij het verhaal van Jos. Ja, die Capital Markets Day, ik geloof dat ze zeggen dat ze in 2030 op 40 miljard omzet gaan zitten. Nou, dat is dan conservatief geschat waarschijnlijk, ja, want ze zijn, ja, niet gek daarin veel over.
Ja.
Dus, maar die kans kan ook best wel eens zijn dat daar nog een veelvoud bovenop komt. Nou, ga dan maar eens doorrekenen hoeveel winsten ze per jaar met de huidige marges overhouden. Dan is de waardering waar ze nu op staan inderdaad nog veel te laag. En dan komen we ook weer terug op de eeuwenoude vraag, hoe lang moet ik er dan in zitten? Ja, bij dit soort bedrijven, zolang die trend zo goed is, moet je gewoon blijven zitten. Ja. Dus niet als je morgen wil verkopen, dan is het moeilijk. Maar als jij denkt, joh, de komende 10 jaar leg ik het weg, ja, dan kan je er volgens mij met een gerust hart in.
En als we kijken, los van de ASML, los van Unilever, wat is dan de sector waar je nu op dit moment in moet zitten? Als we met die materiaaltekort in het achterhoofd.
Dat is een lastige. Ik zou toch gaan in dit geval voor de namen die juist door die inflatie wordt hard afgestraft zijn de laatste tijd. Daar kom je wat meer in de value namen, zeg maar. En waarin als die inflatie inderdaad terugschroeft, het mogelijk is dat we daar een reset qua waardering krijgen. En dat zijn ook de namen die achtergebleven zijn in die hele beurshouse. Dus inderdaad een Unilever of een AB InBev of een Bayer misschien in Duitsland. Dat soort beetje traditionele, ja, bedrijven.
Lekker eten, drinken. Sluit je daarbij aan, Jos?
Ik denk, dus, ja, zeker. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik denk ook technologiebedrijven, softwarebedrijven, die hebben daar toch over het algemeen veel minder last van. Want die kunnen alles distribueren via het internet. Dus over technologie blijf ik nog altijd heel enthousiast. Daar kun je op langere termijn zeker in beleggen.
Dat is een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Want een bedrijf dat geen last van tekorten heeft. En dat is dat is een soort van remix geworden. Voor de kenner die het heel snel hoorde hier. Dit muziekje hoort bij Squid Game, de hit van Netflix. Ik weet niet of een van jullie het heeft gezien.
Of niet.
Ik ook nog niet, maar daardoor hadden ze geen tekort aan klanten. Want ze hebben er in het derde kwartaal bijna 4,5 miljoen nieuwe abonnees bijgekregen. Grotendeels te danken aan dit programma. Daarom dacht ik, laat toch even dat muziekje horen. Ja, Stan, je hebt als belegger de keuze, direct of indirect, uit heel wat streamingsdienst aandelen.
Ja.
Via Disney beleg je dan weer in Disney Plus, via Apple in de streaming straks van Apple.
Ja.
Of natuurlijk gewoon in Netflix. Is Netflix dan nog steeds het aandeel dat je moet hebben? Als je kijkt naar
Nee, wij, nou ja, goed, wij zijn fan van een ander bedrijf, Roku in Amerika. Wat daarop aansluit, nou, die sluiten meer aan op die digitalisering van die televisie, die connected television, zeg maar. En dus dat cordcutting wat je daar ziet, hè, de kabel uit huis doen en gewoon alles streamen via het internet. Daar zijn ze groot in. Maar terug naar Netflix, ja, die abonnementsgroei is natuurlijk wel waanzinnig. Je zag het ook weer aan het aandeel dat het toch wel een mooi plusje liet zien als gevolg daarvan. En zo zie je maar dat content toch nog steeds heel erg belangrijk is. Maar dat je daar, ja, het is moeilijk om beleggen daarvoor te sorteren. Je weet niet van tevoren wat wel of niet een hit gaat worden en wat weer juist mensen naar dat streamingplatform gaat trekken.
Werd nog wel eens betiteld als risicovolle belegging. Inmiddels meer een zekerheidje? Netflix.
Nou, er komt wel, als je cijfermatig kijkt, natuurlijk veel meer winst uit, die ook veel beter te voorspellen is. Het is een subscription model, dus dat is lekker rekenen als analist. Maar als je naar waardering kijkt, ja, dat is toch ook wel weer behoorlijk prijzig, zeg maar. Echt als technologieaandeel gewaardeerd. En dan moet er ook niks tegenvallen. Bijvoorbeeld een keer een wat minder kwartaal qua new subscriptions. Ja, dan zien het aandeel ook zo weer tientallen procent inleveren. En hebben we het verleden natuurlijk al vaker gezien bij Netflix.
Ja, Jos, jij zorgde voor dat bruggetje over technologieaandelen. Ja. Is een Netflix dan zo'n aandeel waar jij naar kijkt?
Ik moet er meer naar kijken. Wij hebben het helaas nog op. We kopen dat in en hebben het nog op niet aanbevolen staan. Maar we willen er wel meer naar kijken, want het begint ook een beetje te veranderen. De groei gaat er een beetje, het wordt wat stabieler. En dan heb je natuurlijk een prachtig bedrijf met een mooie stabiele inkomsten uit al die abonnementen. En het heeft een ontzettend sterke merknaam. Er zijn niet veel mensen die makkelijk Netflix opzeggen. Ze kunnen vrij makkelijk ook prijsverhogingen doorvoeren. Dus ja, ik denk dat het fundamenteel een heel interessant bedrijf is.
Ja, en kan dus ook een interessante belegging zijn als je kijkt naar dit soort aandelen.
Ja, absoluut. Ja, we zijn de laatste tijd heel sterk bezig met eigenlijk veel minder pitchen op ritjes en inspelen op dingen. Je moet gewoon de allerbeste bedrijven kiezen en daar gewoon minimaal 3 jaar. We gaan ook met koersdoelen werken van 3 jaar. Gewoon lang erin blijven zitten. Ik zie Stan knikken inderdaad. Dat is echt verreweg de beste manier.
Ja. 100%. Ja, absoluut. Als je een goede trend hebt. En zeker, nou, laten we de iPhone als voorbeeld nemen. Die kwam in, wat was het, 2006? Even 8. Uit 2008. Ja. Steve Jobs overleed in 2011. Toen dacht iedereen, oh, dat wordt helemaal niks meer. Die trend, 13, 14 jaar lang. Inderdaad, wat Jos net zei, het is een ecosysteem. Als jij een nieuwe telefoon gaat halen, je hebt een Apple. Ja. Denk je dat je een Samsung of iets anders gaat halen?
Nee, nooit. Nee, ik wil geen reclame maken voor Apple. Maar
hoe krachtig.
Met Jos heb ik er heel vaak buiten de uitzending over gehad. Wij zijn allebei toch wel, kan ik wel verklappen, Apple-fan.
Ja.
Ik kan nooit meer aan een Android-systeem.
Nee, maar dat geeft dus aan hoe lang zo'n trend door kan zetten. En hoe ver ze daarop kunnen voortborduren op dat hele ecosysteem. En als je dus zo'n goed bedrijf hebt, dan moet je er gewoon in gaan zitten. En dan moet je daar gewoon de tijd zijn werk laten doen.
Ja, en dat Roku, wat jij net aanhaalde.
Ja.
Dat zit dus ook in de streamings gebeuren.
Ja, dat is eigenlijk een concurrent van de Amazon Fire Stick en de Google Chrome. Ik weet niet of je het kent. Normaal zo'n stickje die in de USB-poort achter in de televisie gaat, waarbij een normale analoge televisie meteen digitaal kan maken. Omdat die via de wifi of in ieder geval op het internet gaat. En dus kan je meteen streamen. Grote voordeel daarvan is dat je, zij maken ook software voor de digitale televisie, die ze ook weer bij hardwareleveranciers gratis leveren. Dus het zou zomaar eens de nieuwe softwareproducent, de nieuwe iOS, zeg maar, van de televisie of Windows van de televisie kunnen worden. En het grote, de grote commerciële aanjager zou potentieel kunnen zijn als al die lineaire advertentieinkomsten die we nu wereldwijd hebben, honderden miljarden, als die natuurlijk naar digitale televisie gaan lopen, waarin je veel beter weet wie er kijkt, wanneer ze kijken, wat ze precies kijken, hoe lang dat ze kijken. En dat is een trend die zie je nu in de kinderschoenen staan. Maar als dat doorzet, ja, dan is de sky the limit. En dan zit je nu wel in een bedrijf waar je inderdaad waarderingstechnisch denkt van ja, dat kan nog niet echt uit. Maar als die trend zich in gaat zetten en door gaat zetten en je hebt hier potentieel de winnaar, want ze hebben 40% van die markt in handen, groter dan Amazon, groter dan Google, dus echt de gevestigde jongens. Ja, dan zou dat potentieel echt een gamechanger kunnen zijn.
Gamechanger, goed om in de gaten te houden. En ander bedrijf wat het boven verwachting deed, net als Netflix, Tesla. Veel meer auto's verkocht dan waarop was gerekend in het derde kwartaal. Recordwinst, $1,6 miljard. En dat ondanks het chiptekort. Ja, het is vaak over Tesla gegaan. Meer nog over topman Elon Musk en zijn gekke uitspattingen, Jos. Maar het lijkt erop dat ze de boel daar nu wel op de rit hebben. Is dat ook?
Ja, ja, dat denk ik wel. Jarenlang dacht iedereen van het is verliesmatigend. En het duurt allemaal veel te lang. Maar als je kijkt naar hun kaststroom, is het toch een positieve vrije kaststroom hebben ze inmiddels. En ja, het is eigenlijk niet echt een autoproducent. We hadden het net over Apple. Van Tesla zou potentieel zo'n bedrijf kunnen worden met een hele sterke merknaam. Wat eigenlijk een softwarebedrijf is met het zelfrijdende auto's. Heel veel ontwikkelingen in de accu's. Dus ja, het zou meer kunnen zijn dan een autobedrijf. Je kunt ze eigenlijk ook niet meer vergelijken met een normale klassieke autobedrijf. Dus ja, durf ik wel toe te geven, ik ben er heel lang negatief over geweest. Ja, maar al een tijdje, met dank aan onze Engelse analisten, die waren er heel positief over. Zijn we er nu, hebben we dat nu op de kooplijst staan, zoals dat heet?
Nou ja, ik merkte dat er heel veel Tesla-believers of Tesla-fans altijd naar BNR luisterden. En ik heb wel eens gezegd van Tesla gaat het niet redden. Hè? Toen een paar jaar geleden veel te hoge schuld, veel te gekke topman.
Ja.
Die fans lijken dus wel gelijk te krijgen, Stan. Dat Tesla het gaat redden, ja. en dat het goed gaat komen.
En ik hoorde ook absoluut bij de sceptici. Maar dat was ik in 2014 toen Facebook naar de beurs ging ook. En inmiddels ben ik ook gedraaid van mening. Dus soms beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Ja. En ook wij gaan naar Tesla toch op een andere manier kijken. Stel je het voor dat deze jongens het voor elkaar krijgen om de zelfrijdende auto in de wereld te lanceren. Dan gaat er natuurlijk een heel ander spel spelen. Dan wordt de auto meer een dienst dan een product. Met alles wat daarbij hoort. Als ze dat voor elkaar krijgen. En ze worden daar de marktleider in. Software voor eigenlijk operating system voor auto's. Ja, dan
worden ze meer dan een auto bouwen, wat Jos al zei.
Absoluut.
Een hele interessante. Ja. Als we ze nu nog beschouwen als een autobouwer, dus dan moeten ze concurreren met bijvoorbeeld een Volkswagen en een Daimler. Is Tesla nu het autoaandeel dan dat je moet hebben, Jos?
Absoluut, zonder enige twijfel, als je in die auto's wil zitten. Ligt ook een beetje moeilijk, want we zijn ook heel sterk bezig met ESG, dat verantwoord beleggen. Daar passen eigenlijk autofabrikanten ook niet zo heel erg goed in. Als je ziet dat er in Europa met Volkswagen, dat dieselschandaal, maar ook omdat de meeste auto's nog altijd wel fossiel op fossiele brandstof rijden. Dus Tesla is bij ons echt de keuze daarvoor. En ja, ik denk ook, als je vergelijkt met die traditionele autobouwers, die moeten hun businessmodel zo enorm omgooien om elektrische auto's te gaan bouwen. Ze hebben veel minder personeel nodig. De hele toeleveringsindustrie moet op zijn kop gezet worden. Voor hen is het een veel grotere stap die ze moeten maken dan voor Tesla, die altijd zo begonnen is.
Ik zie Stan instemmend klikken.
Ja, aan de ene kant, Tesla is heel flexibel. Wat je ook zag, je zegt net, die chiptekorten hadden zij niet zo'n last van. Komt het weer, omdat een softwarebedrijf dat heel makkelijk zijn software kon rewriten en dus bij een andere chipleverancier zijn chips kon halen, waardoor zij gewoon lekker door kunnen produceren. Nou, die traditionele autobedrijven, die zijn inderdaad topzwaar. Dat is natuurlijk hoge managementstructuren, daar moet van alles doorheen. Die schakelen gewoon veel minder snel. Van de andere kant, als je echt puur kijkt van als je zegt ik wil in een elektrische autobouwer zitten, puur zang dat, dan weet ik niet of Tesla de marktleider gaat worden. Ik denk dat Volkswagen ze op enig moment al wel gaat inhalen, qua aantallen in ieder geval. En qua waardering is dan Volkswagen weer veel interessanter. Maar qua technologie en inderdaad de mogelijkheden die daarbij horen, is Tesla natuurlijk een veel aansprekendere naam dan Volkswagen.
Ja, je hoeft niet altijd de leider te zijn. Kijk naar de smartphones. Apple is absoluut niet de leider. Samsung, die verkoopt veel. Er zijn veel meer bedrijven die hogere omzetten halen dan Apple. Of hogere volumes halen dan Apple. Maar de marges die zijn van Apple, die zijn veel hoger. Ja.
De AEX-factor. Jelle Maasbach.
Bij mij nog altijd Jos Versteeg van Insinger Gillissen en Stan Westerterp van Bond Capital Partners. En we gaan het hebben over autoaandelen. Tesla doet het nu dus goed, maar hoe doet de rest het? En is het een veilige belegging of niet? Ja, eerst maar even naar de sector van verbrandingsmotor naar batterij. Dat is een beetje kort gezegd wat er de laatste jaren is gebeurd. Maar Stan, valt er ook een beetje geld te verdienen met die beursgenoteerde autobedrijven? Want het verhaal is heel mooi. Ze hebben heel veel geïnvesteerd. Maar als jij kijkt naar die aandelen, ik zie een beetje moeilijk kijken.
Ik vind het lastig, want er is natuurlijk een heleboel gebeurd de afgelopen jaren. Nou, laten we even Volkswagen als voorbeeld nemen. Dat dieselschandaal natuurlijk, dat klapt het in elkaar. Zelfs daarvoor nog die hele clash tussen Porsche en Volkswagen. Wie welke over zou nemen, was een enorme strijd. Nu krijg je dat corona is er net overheen gekomen. Dus het is wel een sector die, ik bedoel, daar hebben meerdere sectoren last van. Maar zo stabiel zoals het lijkt, zo is het eigenlijk absoluut niet. En het is ook een hele zware industrie natuurlijk. Waarbij als je een foutje maakt ergens, je gaat linksaf waar je rechtsaf had moeten gaan. Mooie metafoor. dan had je, dan kan het ook echt heel erg pijnlijk zijn en heel veel geld kosten. Dus ik vind het eigenlijk een hele lastige industrie om te analyseren. Het is traditioneel ook echt een value-industrie. Heel laag gewaardeerd met veel cashflow. Maar ik vind wel dat je daar doorheen moet kijken. En ik zou het ook, zoals het nu is, ook al gaan we naar batterijen toe en elektrisch rijden, dat verandert niet zoveel aan het productieproces in die zin dat het uiteindelijk nog steeds een blik op vier wielen is waar je een bepaalde marge op moet maken. Dat verandert natuurlijk, als waar we het net over hebben, dat het een rijdend stuk software gaat worden. En dat zie je natuurlijk nu wel gebeuren, dat ook telefoonfabrikanten ineens auto's beginnen te maken. Dus zo moeilijk is het blijkbaar toch niet.
Nee. Hoe kijk jij naar de sector op dit moment, Jos?
Op dit moment, ja, ze hebben natuurlijk een heel groot probleem dat ze de auto's die ze nu zouden kunnen verkopen niet kunnen leveren. Ja. En dat zou nog wel eens kunnen zijn dat als het zometeen wel het geval is, dat het dan alweer te laat is. Dus een moment of fame zitten ze nu te missen. En verder, als ik naar de sector kijk, ik zou er nooit erin beleggen. Ik vind het een slechte sector, omdat er eigenlijk jarenlang structurele overcapaciteit is. Elk land wilde wilde trots zijn op zijn eigen autobedrijf. En ja, daardoor was er eigenlijk een structurele overcapaciteit. Je ziet dat die winstgevendheid van de meeste autofabrikanten tamelijk beroerd is. Ik dacht dat Toyota er nog altijd van de traditionele bedrijven er redelijk goed vanaf kwam. Ja, en dan nog eens een keer heel cyclisch. Dus nee, ik ben er over het algemeen niet heel erg dol op die hele sector. En ook vanuit ESG-standpunt van, ja, daar kijken we steeds meer naar van of je in die fossiele sectoren wil beleggen. Nee, je weet natuurlijk, ik hou van technologie. Ja. Maar ik zie toch. Maar ook in bedrijven zoals Unilever inderdaad. Dat zijn bedrijven die altijd blijven. Maar ja, die autofabrikanten die staan ook voor een periode van zo'n grote overgang. Het is echt zo'n uitdaging om over te stappen van fossiel naar elektrisch. Je hebt geloof ik nou een kwart van het aantal producten wat je nodig hebt om die auto te bouwen, heb je voor een elektrische auto maar nodig. Dus je moet driekwart van je toeleveranciers opzeggen. Een heleboel personeel. De veranderingen zijn gigantisch. En ja, niet elk bedrijf kan makkelijk omgaan met grote veranderingen.
Nee. Maar ja, een blik op wielen noemde ze dan net. Maar wat hij net zei, als je gaat voor die spelers die, zoals Tesla bijvoorbeeld, ja, waar het wel helemaal volgooit met technologie waar jij zo door bent,
daar zit,
wil je er dan wel in investeren?
Ja, Tesla wel. We hebben dat gewoon op aanbevolen staan. Dus wij geloven daarin. We zeggen ook van dat kan je gewoon in je portefeuille opnemen. Juist eigenlijk omdat het geen autobedrijf is. Hè? Dus nee, Tesla zie ik wel zitten.
Ja, de Duitsers die zetten vol in op elektrisch rijden. We hebben het natuurlijk over Volkswagen. En tijdens een conferentie van de week met de 200 belangrijkste managers maakte Elon Musk, daar is hij weer, een gastoptreden. En dat fronst toch wel de wenkbrauwen daar, vertelt onze Duitsland-correspondent Dirk Masseijen.
Van de buitenkant moet het er allemaal heel erg ontspannen en relaxed uitzien. Zo nodigt topman Herbert Diess regelmatig Elon Musk van Tesla uit om te komen praten over hoe hij dat nog doet. En dat wekt bevreemding. Want op 150 kilometer van de centrale in Wolfsburg heeft Tesla net de grootste elektrofabriek van Duitsland neergezet. In een elektromotor zitten minder dan 200 onderdelen, terwijl een verbrandingsmotor meer dan 1200 onderdelen kent. Een kwart van de banen, 30.000 banen in totaal, staan op het spel. Tegelijkertijd zeggen de wetenschappelijke instituten ook dat Duitsland zich niet al te grote zorgen hoeft te maken. Want van de 410.000 banen die in totaal op het spel zouden staan, worden er op dit moment al 125.000 met de nieuwe ontwikkelingen rond de elektromotor vervuld. Op het moment dat Volkswagen op volle speed vooruit gaat, dat betekent dat bijvoorbeeld ook laadinfrastructuur in Duitsland op orde is, dan is de algemene aanname dat de Volkswagen groep zelfs Tesla voorbij zou moeten kunnen steken.
Ja, Tesla is jouw tip. Jos, Tesla, daar
oh, tip,
daar
tip, zie je tip, tip,
hallo, tip. Ja, tip is een groot ja, woord. Ja, ja. Jij bent fan van Tesla, ja. Even opnieuw. Hier hoor je dus dat Volkswagen straks Tesla gaat voorbij.
Dat zou misschien nog in volumes kunnen, maar we hadden het er net ook al even over. Van dat zou heel goed kunnen dat die marges van Tesla dan veel beter zijn. Als zij echt hun merknaam nog sterker kunnen maken. Ik denk dat het bij veel autoproducenten ook is, hoor, dat veel mensen niet makkelijk overstappen op een ander merk. Maar ja, als zij hun winstgevendheid met ook via de software. Software heeft vaak ook veel hogere marges. Dus ja, als ze dus groter worden en ze in gaan halen, dan wil dat nog niet betekenen dat het een betere belegging is.
Dat is het verhaal wat je net vertelde over Samsung. Van ze zijn dan niet groot.
Ja, precies. Ja.
Hoe kijk jij daarnaar, Stan? Zou jij in zo'n Volkswagen willen stappen? Stel dat zij...
De auto of de... of het aandeel.
Of het aandeel, ja, het aandeel in dit geval.
Nee, wij zitten er niet in. We hebben het vroeger wel gehad, maar wij zitten er niet in. Eigenlijk om de reden die Jos net ook al zei. En ik was dan iets voorzichtiger, maar het klopt inderdaad. Het is gewoon een traditionele oude zware industrie. Hoge volumes, soms lage marges. Doe maar dit te gebeuren. En het gaat mis met de winst. Er zit een overcapaciteit in. Het geldt een beetje parallel aan wat je in de luchtvaartsector, zeg maar, natuurlijk al jarenlang hebt gezien. Dat is nog groter drama trouwens. Ja. Maar inderdaad, hè, Volkswagen, daar werken misschien een van de grootste werkgevers van Duitsland. Er kwamen nu al plannen naar buiten dat ze misschien wel 30.000 man eruit gaan gooien. Nou, iedereen weer op zijn achterste poten. Maar laten we eerlijk zijn, in het verleden is zo vaak gebleken, als je niet doorinnoveert, dan doet de markt het werk wel voor je. Dus je kan wel zeggen van ja, dan moeten we al die arbeidsplaatsen gaan opvangen. Ja, maar zo werkt het niet. Als je het niet doet, dan ben je ze per definitie kwijt als je niet doorinnoveert. Dus ik denk dat de autobranche voor een enorme uitdaging staat. Ik geloof wel erin dat Volkswagen meer elektrische auto's kan bouwen en zal verkopen dan Tesla. Maar het feit dat Musk daar voor die 200 topmanagers verschijnt, geeft ook al aan dat hij totaal geen bedreiging ziet vanuit Volkswagen. Sterker nog, zijn missie is ook altijd geweest om de hele wereld elektrisch rijden te krijgen. Dat redt hij niet met zijn eigen bedrijf. En dan kan het nog steeds dat Tesla inderdaad meer marge maakt op de producten die zij verkopen. En dat hoeft al lang niet meer alleen de auto te zijn, maar ook de hele software en de upgrades en alles wat daar en het ecosysteem dat daar potentieel bij hoort.
Dus. Ik zag bij onze verwachtingen dat onze analist in Engeland ervan uitging dat ze mogelijk wel 20% van de markt zouden kunnen krijgen. Dus ja, ik weet niet hoeveel Volkswagen zit, maar daar halen ze Volkswagen wel in. Dus het zou zomaar kunnen. Maar het is natuurlijk wel, kijk, bij technologie altijd, als je uitgaat van zulke hoge groeicijfers, ja, daar zit natuurlijk wel een groot risico in. Van als je een paar keer een tegenslag hebt, dat je dan ook behoorlijk de boot in gaat.
Maar wat ik bij jullie beiden hoor, die traditionele autobouwers, om daar nou een aandeel van te hebben, dat niet. Maar als je het hebt over een auto als een rijdende computer, dus als die helemaal chockvol technologie zit, dan moeten we er wel van gaan.
Ja, en niet zo'n legacy dus inderdaad. Met zo'n enorme historie meezeulend. Wat
nog, Volkswagen nu
wat remmend
is.
Werkt eigenlijk op zo'n bedrijf.
Je bent wel van de autometafoor.
Ja, sorry.
Zet even de rem erop. Ja. Hey, kunnen ze ook winstgevender worden dan zo'n rijdende computer? Zo'n auto kan dat dan ook winstgevender worden dan een traditionele auto gebeuren?
Dat zou zomaar kunnen. Dat, als je dat goed aanpakt en inderdaad een heel sterk merk ontwikkelt. En echt ook, je ziet ook dat mensen daar heel sterke verbinding mee voelen. Hè, van Tesla, je voelt je een beetje de wereld verbeteren, zeg maar, als je in een Tesla rijdt. Dus ja, ik kan me voorstellen dat je daar uiteindelijk zoveel verbinding mee krijgt, dat je ook bereid bent om er wat meer voor te betalen. Maar kijk, ik hou niet zo van die automobielfabrikanten, maar ik heb wel twee andere dingen hoe je er ook naar kan kijken. Die toeleveranciers, hè, Michelin, de banden, een prachtbedrijf met ook een sterke merknaam. Daar zijn we wel enthousiast over. En ik trek het toch weer terug naar de technologie. Infineon, hè, die eigenlijk heel veel semiconductors levert voor elektrische auto's. Dat is ook een heel mooi alternatief. Van als je dan iets met auto's wil doen, dan zijn dat denk ik twee bedrijven waar je veel beter naar kan kijken dan de traditionele autobedrijven.
Ja, toeleveranciers ook in het technologische gedeelte van de auto. Ja.
Ik wil toch nog, we komen richting het einde, maar toch nog even plannen voorhouden bij jullie van Honda. Van de week kwamen ze met de toekomstplannen. Wat ze nu doen, auto's en motoren die ze maken. Ja. Maar in de toekomst zeggen ze, dus in de jaren 30 en 40, willen we een elektrische luchttaxi, robots en raketten willen ze dus gaan verkopen. Is het waar we dan hier meer naartoe moeten?
In hoeveel jaar willen ze dat bereiken?
Dat willen ze in de jaren 30 en 40. Dus dat is over 9.
Vliegende taxis?
Ja. Elektrische luchttaxis.
Oké, ja, misschien dat ik iets gemist heb. Maar laten we eerst maar eens gewoon elektrisch gaan rijden met z'n allen. Voordat we die dingen de lucht in sturen. Het is een mooie toekomstvisie. Maar dat de ontwikkelingen gaan snel.
Maar zo snel.
Maar ik geloof niet dat wij over 10 jaar in vliegende taxis rondgaan. Maar ja, niks mis met het hebben van een visie. Maar ik denk als iemand dat zou moeten kunnen. Als Elon Musk het zou zeggen, dan zou ik nog denken.
Die kan mensen naar de maan brengen.
Maar een bedrijf als Honda, nee, sorry. Ik hoop dat ze Max Verstappen wereldkampioen maken. Laten ze daar eerst maar eens mee beginnen.
Ja, ik denk we willen allemaal wel eens wat. Dus,
Met deze woorden sluiten we af. Zijn we aan het einde van deze aflevering gekomen. Maar niet getreurd, volgende week zijn we er weer. Voor nu dank aan mijn gasten Jos Versteeg van Insinger Gillissen en Stan Westerterp van Bond Capital Partners. En dan gaan we kijken of we het net zo gezellig kunnen maken als deze week. Tot volgende week.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel.
Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.